Goedemorgen gemeente, ik zal de schriftlezing met jullie doen. En we lezen Job 1 vers 6 tot en met 12. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Satan antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan, goed, met alles wat van hem is, mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok de Satan. De tweede schriftlezing is uit Lucas 10, vers 17 tot en met 20. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. En we zingen nu opwekking 687.
Ik neem jullie weer even mee naar vroeger. En ik weet dat ik dan een beetje moet uitkijken, maar ik neem je mee naar je eigen vader en moeder. Ik zeg al meteen in het begin van, voor sommigen zijn dat hele warme herinneringen, vader en moeder. Ik ga niet vragen of het bij jou warm of niet warm was. Er zijn ook mensen, ook hier in de kerk of thuis, voor wie vader en moeder echt een, nou, misschien wel een kwaaie herinnering zijn. En toch neem ik je even mee, want ik heb dat nodig. Als je een opdracht kreeg van je vader of moeder. Ik kan me herinneren, je moet het gras maaien of de auto wassen. Of je kwam thuis met een schoolrapport of dat soort dingen. Hoe was dan de reactie als het resultaat niet perfect was? Je hoeft niet per se te antwoorden als je niet wil, maar hoe was de reactie als het resultaat niet perfect was? Denk, wat zeg je? Volgende keer beter. Niet boos. Niet boos, volgende keer beter. Wat zeg je? Wat waren ze blij met de vijver, want er zwommen allemaal eentjes in. Ja, nou, ik weet ook, daar hoef je verder ook niet op te antwoorden, maar ik weet ook van mensen die herinnering hebben aan hun vader of moeder of allebei wel, waar alleen maar het perfecte goed genoeg was. En dat kan aardig wat trauma's opleveren in je leven, dat kun je je voorstellen. Waar dus eigenlijk waar je ook mee thuis kwam, of hoe je het gras ook had gemaaid of de auto ook had gewassen, dat het nooit goed was. Die zijn er ook. Er zijn ook ouders precies tegenovergestelde. Wat je ook deed, het was altijd goed. Zelfs al zat de auto onder de krassen, had je maar één baan van het gras gemaaid en was de vijver vol met eentjes, dan nog was je de beste van de wereld. Die ouders die zijn er ook. Dus dat, vraag me niet wat goed of kwaad was in die tijd, maar die zijn er ook. En laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal onze eigen weg met onze ouders gevonden. En we hebben ook onze eigen trauma's opgelopen. En die verwerken we ook allemaal weer. En we hebben ook allemaal onze goede herinneringen. Goed, waarom begin ik zo? Omdat er iets aan de hand is tussen ouders en kinderen. En dat wil ik samenvatten in het woordje hart. Je bent als ouder met je hart betrokken bij je kinderen. En dat kan ook heel verschillend zijn. Hè? Je hart kan bijvoorbeeld verlangen naar het beste voor je kind en daarom alleen maar alle cijfers boven de 8 accepteren. Dat kan. Dat is misschien een rare combinatie, maar dan gaat je hart uit naar het welzijn van het kind en je ziet de bui al hangen dat als het minder dan een 8 wordt, dat je een slechte toekomst tegemoet gaat. Dan heb je weliswaar een ouder die heel veel eisend is, maar het hart is betrokken bij het kind. Andersom ook, een ouder kan met zijn hart of haar hart betrokken zijn bij het kind en elk verdrietig kind niet kunnen uitstaan, dus alles maar goed vinden, want dan gaat het kind tenminste lachen. En als je een snoepje uitdeelt, gaat het kind lachen, dan gaat je hart ook lachen. Hart, daar gaat het om. Hoe kom ik hier nou bij? Omdat, en dat staat niet in jullie vertaling, omdat God iets heel raars vraagt aan Satan. God, in de vertaling die we net lazen, maar dan moet ik het even bij. Ik had hem heel stiekem klaargelegd. In vers 8, misschien weer er even bij pakken. In vers 8, daar zegt volgens de NBV God tegen Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Dat staat in deze vertaling. Maar in het Hebreeuws staat iets heel anders. Daar staat: heb jij je hart gezet op mijn dienaar Job? Vandaar dat ik met dat hart begin. Kom ik zo op terug. Hoe komt dit gesprek nou tot stand? Nou, de zonen van God, zegt Job, die waren bij God in de hemel. Een soort rechtbank, tribunaal. Ze moeten rapport uitbrengen. Nou, dan krijg je misschien die vijver met die eendjes. Maar de zonen van God, die kwamen rapport uitbrengen bij God. Van wat ze hadden gedaan, van wat ze hadden gezien. En we gaan er een beetje van uit dat daar dingen, dat vrede een zoon van God is en gerechtigheid is een zoon van God en rechtvaardigheid is een zoon van God. En onder hen ook Satan. Ik ga straks na de dienst nog even een stukje opnemen dat ik een beetje kan uitleggen wie Satan nou eigenlijk is. Maar God die kijkt Satan aan en die vraagt: van waar kom jij? Voor de echte Bijbelkenners onder ons, dat is precies dezelfde vraag als Elisa aan zijn knecht Gehazi vroeg. Zoek thuis maar op. Dat was een hele indringende vraag van Elisa. Van God ook. God vraagt aan Satan: waar kom jij vandaan? En het antwoord van Satan is een beetje zoals ook de vraag van God. Het lijkt net alsof God Satan niet vertrouwt. Waar kom jij vandaan? En Satan antwoordt ook, en dan zeg ik het even mijn eigen woorden, met: ach, ik heb een beetje over de aarde gekriskrast. Een beetje hier gekeken, een beetje daar gekeken, een beetje zus, een beetje zo. Hier gekeken, daar gekeken. Doe. Zo iemand die vertrouw je al niet, hè? Van, wacht, kom jij eens even hier. Ben jij in het schuurtje geweest? Ben jij daar geweest? Ben jij daar? Heb je dit? Heb je dat gedaan? Satan die eindigt heen en weer gezworven, een beetje gekriskrast over de wereld. Een beetje hier gekeken, een beetje daar gekeken. En op dat moment vraagt God aan Satan: heb jij je hart gezet op mijn knecht Job? En dan merk je de spanning tussen Satan, die zegt: een beetje gekriskrast, een beetje hier gekeken, een beetje daar gekeken. Maar heb jij ook werkelijk je hart gezet op Job? Heb jij nou werkelijk iets met je hart gedaan? Ben je nou bewust bezig geweest met: heeft mijn vriend Job jouw hart? En dan zegt God tegen Satan: maar ja, zo vroom en zo'n mooi mens als Job is er eigenlijk niet op aarde. Dus zo'n, God heeft zijn hart gezet op zijn kind, op zijn vriend Job. En dat vraagt hij ook aan Satan: heb jij je hart gezet op Job? En dan doet Satan iets heel aparts. Hij zegt: ja, vroom, mooi, oprecht, maar dat komt eigenlijk ook wel, en dan staat er in het Hebreeuws, omdat u een hek hebt gezet rondom zijn gezin en zijn bezittingen. Een hek gezet. een grote verdedigingswal gemaakt rondom alles wat Job maar kan bedreigen. Met andere woorden, Heere God, ik kan niet bij Job komen, want er staat zo'n muur omheen. Die hebt u in uw zegen om Job heen gezet. Zo'n grote muur, daar kan ik niet bij. En dus is het logisch dat hij vroom, oprecht en weet ik wat allemaal is. En dan zegt God, nou, oké. Je mag de muren weghalen, je mag zijn bezit weghalen, je mag alles van hem afpakken. Van zijn leven blijf je af, maar je mag alles weghalen. En dan zul je zien dat Job mij nog steeds toegedaan is. Dat is natuurlijk een linker business. Of God kent Job heel erg goed. God heeft zijn hart gezet op Job. En hij weet waar het hart van Job zit. Of God neemt een ontzettend risico. Eén ding is duidelijk. Job weet hier niets van. En nou gooi ik de hele hemelscène weg. Want nu zitten we bij Job op aarde. Ga je even mee naar Job op aarde. Job weet hier niets van. Van het hele gesprek in de hemel tussen God en Satan weet hij niets. Het enige wat Job merkt, daar op aarde, is dat er opeens breuken vallen in de muur rondom zijn bezit. En zo wordt het ook verteld, dat hebben we allemaal niet gelezen hoor, maar er vallen gaten in zijn verdediging. Er worden kudden geroofd, er branden boerderijen af. Er komt een knecht vertellen dat daar een aanval is geweest en dat zijn kinderen daar en dat zijn ouders enzovoort. Overal omheen, om Job heen, stort zijn wereld in. En je kunt je afvragen, en dat doe ik zo meteen na de preek en het andere stukje, als Job dat had geweten tussen God en Satan. Als Job had geweten. Maar nu moet ik kiezen. Als ik God in zijn gezicht vervloek, want dat had Satan gezegd, dan geef ik Satan gelijk. Als ik dat niet doe, dan geef ik God gelijk. Wat zou Job dan hebben gedaan? Als hij het had geweten. Maar van Job uitgezien heeft hij alleen met God te maken. Het hele boek Job komt Satan niet meer in voor, behalve dat stukje in de hemel en verder niet. Dus Job praat niet met Satan. Job praat alleen maar met God. Maar van Job uitgezien ziet zijn wereld er als een enorme ruïne uit na verloop van tijd. Er is niets, bijna niets van over, alleen hij zelf. En hij is ook nog eens een keer op sterven na dood. Terwijl hij niks weet van wat er in de hemel is gebeurd. Hoe hij de inzet werd tussen God en Satan. Satan die gaat naar de wereld toe. Satan waart daar rond en tast Job aan. Satan gaat alle kanten op om er maar voor te zorgen dat hij Job zo klein mogelijk krijgt. En op een gegeven ogenblik, en dan maak ik een hele grote sprong. Op een gegeven ogenblik is God het zat. We weten niet wat er in de hemel bedacht is. Dat weten we niet. Maar God komt naar de aarde toe. God stapt ook achter Satan aan naar de aarde en hij komt naar de mensen toe. En hij laat koning David zingen hoe goed het is om in zijn huis te zijn. Hij laat Jesaja verkondigen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Hij laat Amos een tirade houden tegen de rijkdom van zijn tijd omdat ze God verliezen. Hij laat Hosea een tirade houden omdat het volk van God God vergeet. Hij laat Zacharias vertellen over hoe liefdevol God is en hoe hij niemand wil veroordelen. En nog steeds zitten wij hier op aarde en worden we aangetast door dingen als ziekte, ellende, armoede, noem het verder maar op. Al die woorden van de profeten, van koning David, van Mozes, Abraham, ze hebben niet kunnen redden tegen de listen van Satan. elke keer opnieuw zijn er mensen die God in zijn gezicht vervloeken. Want als er een God is, waarom is er dan COVID-19? Als er een God is, waarom kan ik mijn vrouw dan niet bereiken? Als er een God is, waarom heb ik dan van die beroerde resultaten op school? Als er een God is, waarom is de regering dan zo oneerlijk dat mensen voor fraudeur worden uitgemaakt? Als er een God is, waar is dan mijn verdedigingswal? En op het laatst komt God, als de profeten niet helpen en Abraham niet en Mozes niet en David niet, en komt hij zelf naar de wereld. Opeens lijkt de hemel leeg. Er is geen Satan meer in de hemel, er is geen God meer in de hemel, want in Jezus Christus wandelt hij over de wereld. En Jezus Christus zegt tegen zijn leerlingen, ga de volken langs, 70, 72, dat is het getal van die discipelen in Lucas 10. Ga de volken, het getal van de volken, ga de volken langs en vertel hen het koninkrijk van God is je nabijgekomen. Ga die wereld door en vertel ze dat God aanwezig is geworden hier in deze wereld. Ga ze vertellen dat ze niet alleen zijn. Ga ze vertellen van vergeving van zonde. Ga ze vertellen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de discipelen die keren terug bij Jezus. En die vertellen, zelfs de demonen, ze onderwerpen zich aan ons in uw naam. Ziekten, we kunnen ze uitdrijven. Armoede, we kunnen het bestrijden. Milieurampen, we kunnen ze voorkomen. Want in het evangelie van het koninkrijk komt de liefde in de wereld terug. Ja, zegt Jezus. Ik heb de Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. Even iets, ik heb het eerder gedaan in een preek, maar ik doe het nog een keer. Het is niet heel heilig wat ik nou doe, hoor. Maar dan ben ik weer even in de hemel bij God. En God heeft Satan een rotschop gegeven de hemel uit. Ik wil je niet meer horen. Wat wil God niet meer horen? God wil geen aanklacht tegen jou meer horen. God wil niet meer in zijn hemel horen. Ach ja, die Peter die is zo vroom, maar pak hem zijn baan maar eens af. Pak hem zijn huis maar eens af. Pak hem zijn auto maar eens af. Pak hem zijn dit maar eens af. Pak hem zijn dat maar eens af. Dan zul God wil het niet meer horen. God heeft Satan een ongelooflijke schop onder zijn kont gegeven en de hemel uitgekieperd. Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Op welk moment? Op het moment dat aan jou het evangelie van Jezus Christus wordt verteld. Want nou heeft Satan haast. Als God niet meer wil horen dat jij niet gelooft, dan moet jij toch wel overtuigd zijn dat je niet gelooft. Want je moet God in zijn gezicht vervloeken. Dus Satan heeft nu haast. Hij heeft nu echt moeite om zijn woord waar te maken. Dat als Job alles wordt afgenomen, dat hij dan God zal vervloeken. En als God de vloek niet meer wil horen, dan moet hij maar met jou aan de slag. Als die discipelen dan zeggen, Jezus, we hebben de demonen onderwerpen zich aan ons. Ziekten, ze worden uitgedreven. Milieurampen, ze worden voorkomen. Ze kunnen weer... Ach, zegt Jezus, maak je daar nou niet blij over? Maak je nou niet blij over... Excuus. Dat het milieu weer een graadje kouder wordt. Maak je niet blij over het feit dat een volgende regering na de verkiezingen misschien geen fouten maakt? Maak je niet blij over de demonen die in jouw leven zijn, dat die opeens verdwijnen. Dat is mooi. Maar weet je waar je echt blij van kan worden? Dat jouw naam in de hemel staat opgetekend. Want wat gebeurt er als jouw naam in de hemel staat? Dan staat er Pieter Nella zonder fouten. Jodokus, nooit wat verkeerd gedaan. Peter, uitstekende knul. Staat dat er nou omdat ik een uitstekende vent ben hier op aarde? Wel nee, dat staat er omdat God geen aanklacht tegen mij wil horen. En hoe heeft hij dat nou toch gepresteerd? Hij heeft dat gepresteerd door in Jezus Christus diezelfde woestijn door te gaan. De haat van de mensen te dragen, de haat van Satan, de strijd van Satan te dragen, elke ziekte, de dood, noem het allemaal te dragen. En toch God in zijn gezicht niet te vervloeken, maar op te staan op de derde dag. Heel onze woestijn is hij doorgegaan. En Satan had het nakijken. Snap je nu waarom God aan Satan vroeg? Heb jij je hart gezet op Job? Want God zet zijn hart wel op jou. En als God zijn hart op je zet, weet dan dat hij geen kwaad woord over jou wil horen. Want zoals die ouders in het begin, natuurlijk, je krijgt een antwoord volgende keer beter. Je krijgt een antwoord, blij met de vijver, want er zwemmen eendjes in. Het zal best. Maar als je ouders je hart op jou zetten, dan weet je dat je altijd welkom bij ze bent. En Jezus die zegt op een gegeven moment tegen die ouders, luister, als jullie, hoewel je slecht bent, want als ouders zijn we ook slecht. Hoewel je slecht bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer zal je hemelse vader het goede geven aan hen die hem bidden. Nou, dat is precies wat Jezus kwam doen. Zodat wij hier in onze woestijn in deze 40 dagen tijd zouden weten, mijn naam staat opgetekend in de hemel. Waarom nou dit verhaal op de vierde zondag van de 40 dagen tijd? Wij leven in de woestijn. Wij weten nu een klein beetje van het gesprek in de hemel. En het gesprek in de hemel is nu zonder aanklacht. Dat weten we. Maar wij kennen het gesprek hier op aarde ook. En dat is niet zonder aanklacht. Het gesprek hier op aarde over jou en over mij. Het gesprek van je eigen geweten over jou, over jezelf. Als je zelf 's nachts wakker ligt, dat is niet zonder aanklacht. Dus aan jou wordt ook de vraag gesteld. Zeg, heb jij mijn knecht Lidwina Jodokus Peter gezien? Zoals hij is er geen ander, zo vroom, zo oprecht. Dan klaagt iemand van binnen mij aan van ja, maar zo vroom ben ik niet en zo oprecht ook niet. Jullie thuis en hier, en ik moest dus weten wat ik in mijn vrije tijd doe enzovoort. En God zegt dan tegen jou, ik wil die klacht nooit meer horen. Dat die Satan nu nog in jouw leven zit om jou aan te klagen. Oké, maar ik heb mijn hart op jou gezegd. Mijn zoon heeft alles voor jou volbracht. En voor mij ben jij mijn kind, waar mijn hart naar uitgaat. Dus leer die aanklacht af. Leg hem bij het kruis op Golgotha. En ga jouw woestijn door in de wetenschap dat jouw leven je niet wordt ontnomen. Tuurlijk, je kunt je bedrijf verliezen in deze woestijn, want Satan is er. Tuurlijk, je kunt COVID-19 krijgen. Tuurlijk, je kunt, dat is allemaal waar. Maar één ding, je kunt je leven niet verliezen, want ik heb mijn hart op jou gezet. En ga daarom deze woestijn door, in de wetenschap dat je op slangen zult treden, dat je demonen zult overwinnen, dat je milieurampen zult voorkomen, dat je van alles nog wat zult doen. Maar dat is niet de essentie. Maak daar je levensvreugde niet van. Maak je levensvreugde van het feit dat jouw naam in de hand van God in de hemel staat opgetekend. Peter is perfecte knul. Amen. Wij gaan naar muziek toe. Liedboek voor de kerken, een gouden ouwe. Lied 14, De Heer is mijn herder.